Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit de avondzang, vers 1. Dit vers is door Charlotte opgegeven. Dankjewel, Charlotte. De avondzang, vers 1. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht en wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons heeft gegeven. En laten wij aansluitend zingen Psalm 108. Het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laat zij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat wij op deze zondagmorgen samen mogen zijn. En dat u ons het leven geeft en de gezondheid in die mate dat wij hier samen kunnen zijn. Heer, we bidden ook voor degenen die niet bij ons zijn, maar die wellicht meeluisteren of op een ander moment de dienst zullen beluisteren. Trouwe God, u geeft ons dat wij niet alleen het leven ontvangen naar het lichaam in het aardse leven, maar dat u ook woorden van eeuwig leven geven wilt. Juist ook op deze dag, als wij zullen horen hoe het leven van Jezus Christus verbroken is. En tegelijkertijd was hij degene die de macht had om het leven af te leggen en om het leven weer op te nemen. En hij heeft dat gedaan. En hij heeft de dood overwonnen en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. In deze dienst van voorbereiding op de bediening van het avondmaal bidden wij, Heere, dat wij hem mogen zien als een stervende, als de lijdende middelaar. Die onze straf gedragen heeft op het hout. Die gewillig was om deze weg te gaan. En Heere, we bidden u dat ook wij dat mogen zien met de ogen van het geloof. Dat wij hem mogen kennen en liefhebben. Heere, laat het offer van Christus voor ons nooit een leerstellige belijdenis zijn. Geef van zelfsprekendheid waar we van uitgaan. En die we kennen als historische gegevenheid. Nee, Heer, we bidden u dat het ook vanmorgen door de kracht van uw geest, dat het onze harten mag raken. Dat wij verwonderd mogen zijn en geraakt. Dat hij gedaan heeft wat wij nooit kunnen begrijpen. Namelijk dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat hij gestorven is toen wij nog vijanden waren. Want nauwelijks zal iemand ook voor vrienden sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij gerechtvaardigd zijn en door zijn bloed behouden worden van de toorn. Heren, we bidden dat zo het woord mag opengaan. Help ons in het luisteren. Geef ook het verlangen, geef de instelling om zo te luisteren dat wij het als een woord van u voor ons persoonlijk zullen aanhoren. En dat wij het op onze eigen situatie en ons eigen leven mogen toepassen. Help ook uw dienaar. Geef dat hij die woorden gebruiken mag die passen bij dit gedeelte. En die dragen mogen zijn van de boodschap van uw Heilige Geest. Heren, daar bidden we om dat de kracht van de Heilige Geest mag werken. Christus heeft zijn leven gegeven en heeft daarmee de Heilige Geest, de uitstorting daarvan, voor ons verdiend. Laat dan de kracht van die Geest ook vanmorgen in ons midden aanwezig zijn. Heren, richt al onze hoop, richt ons geloof, richt onze liefde op de Heere Jezus Christus. We bidden, Heren, voor elkaar zoals we hier zijn, als gemeente, als gasten. U kent ons en u bracht ons hier. Het is in uw voorzienigheid dat wij hier mogen zijn. Laat er dan ook een woord voor ieder zijn. Gedenk ook degene die met zorgen of met moeite te maken hebben. We bidden voor broeder en zuster van Wezel. U kent ze, Heren. Ze zijn gekomen op hoge leeftijd. Ze mogen terugziende u danken voor alles wat u in hun leven hebt willen geven. We bidden ook voor het heden en we bidden voor de toekomst. Dat u bij hen bent. En dat zij de enige troost mogen ervaren om het eigendom te zijn van Jezus Christus. We bidden dat ook voor familie Goudriaan, als mevrouw Goudriaan al zoveel jaren niet bij ons kan zijn in de diensten, maar vaak thuis meeluistert en op die manier ook verbonden is. Gedenk ze samen, Heren, als ook de gebreken van het ouder worden zich openbaren. En geef dat zij, hoe minder zij zelf kunnen, hoe machtelozer zij zijn in zichzelf, des te meer gericht worden op het offer van de Heer Jezus Christus, die alles gedaan heeft wat wij niet kunnen. Heer, we bidden voor Jolanda. U kent haar leven. U kent haar situatie ook nu. Heer, wees bij haar. En geef uw goddelijke liefde zoals u alleen dat geven kunt en geven zult. Voor Nienke willen we bidden. We danken u, Heren, dat zij ontslagen mocht worden en dat zij een nieuw traject ingaat van begeleiding thuis. Wees bij haar en zegen haar daarin ook. Heren, u kent haar hart veel dieper, veel beter dan zij zelf dat ook kent, dan wij dat kennen. Wees dan bij haar en draag haar in uw goddelijke en vaderlijke zorg. We bidden voor Brian, die bij familie Kroos gekomen is. Heren, wat is dat voor zo'n jongetje van 6 jaar ook ingrijpend om weg te moeten bij zijn vader en moeder, bij zijn broertje Gino en zijn zusje Pamela. Hij mist ze en hij verlangt ernaar om ze weer te zien. Heren, wees met al deze kinderen, wees met het gezin. En geef dat ook de warmte en de liefde van het gezin waar hij nu is. Hem goed mag doen. En dat hij ook daarin de liefde en de zorg van de Heer Jezus mag ervaren. We bidden voor Sarah. Als ze weer teruggaat naar haar eigen ouders, waarvoor wij u danken, Heren. We bidden dat zij daar goed en veilig mag zijn. Dat de ouders ook geholpen worden om hun kinderen op te voeden. En Heren, ze is er niet zo lang geweest bij Vilmar en Marieke. Maar we bidden dat wat ze daar gehoord heeft en gevoeld en gemerkt heeft mee mag gaan als een kostbare herinnering in haar hart. En we weten dat u, Heren, wonderlijke wegen gebruikt. Dat u schakels in een ketting aaneenschakelt, waarvan wij niet kunnen zien hoe u het leven leidt van mensen. Wilt u zo met Sarah ook zijn? We bidden, Heren, voor het werk van Amnuveva, als de collecte daar in deze dienst vandaag voor bestemd is. We bidden voor de kerk in Togo, voor Wijnik en Alex die daar een plaats en een taak mogen hebben. Heren, bouw zo uw kerk in deze wereld. Dat u doorgaat op vele plaatsen met de uitbreiding en de verdieping van uw koninkrijk. En laat ook deze dag en laat deze dienst daarin een plaats mogen hebben. Wij bidden dat niet, omdat wij steunen op onszelf, omdat wij het verwachten van onze inspanning. Maar Heere, geef dat de kracht van het offer van Christus ook vandaag merkbaar zal zijn. Wij bidden dit alles in de naam van onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en laten wij daaruit lezen Markus hoofdstuk 14. Vers 1 tot en met 11. Markus hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 11. Hoofdstuk 14 en 15 bevatten in het Bijbelboek Markus het lijdensevangelie. We zijn op de eerste lijdenszondag vandaag. En het is goed om dit gedeelte met elkaar nu vanmorgen te overdenken. Ook met het oog op de bediening van het avondmaal volgende week. Laten wij het lezen. Markus 14 vers 1 tot en met 11. Hier spreekt het woord van God. En het Pascha en het feest van de ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij Jezus met een list vangen en doden zouden. Maar ze zeiden niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, waar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste, van zuivere nardus, van grote prijs. Een albasten fles, gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies er zelf geschied? Want deze had kunnen boven de 300 penningen verkocht en die aan de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zei, laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd met u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is volgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar ik zeg u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. En zij, dat horende, waren verblijd en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij Jezus bekwamelijk overleveren zou. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek is vers 8. Jezus zegt daar, zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is volgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Laten wij boven de preek schrijven gebrokenheid. Gebrokenheid. En we hebben 3 gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats een brekende fles. Ten tweede een gebroken man. En ten derde een breekbaar werk. Gebrokenheid, dat schrijven wij boven de preek. De eerste gedachte, een brekende fles. Als deze vrouw, zoals wij gelezen hebben, de albasten fles niet leeg giet, druppel voor druppel, maar de hals eraf breekt en in 1 keer alles over het hoofd van Jezus uitgiet. Een brekende fles. Ten tweede, een gebroken man, want zij doet dit met het oog op Jezus begrafenis. Als Jezus gebroken zal worden, een gebroken man. En ten derde, een breekbaar, een kwetsbaar werk wat zij verricht. Jezus zegt dat zij een goed werk heeft gedaan, maar de discipelen die spraken er schande van. Een breekbaar werk. Dat zijn de 3 gedachten voor de preek. Laten wij over de zalving en de liefde die daarbij hoort zingen op Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En vers 2, die liefde geur moet elk tot liefde nopen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133 in zijn geheel. Thank you. gemeente, wij hebben in de achterliggende jaren af en toe gehoord over politici die met de dood werden bedreigd. Alweer een aantal jaren geleden, Ayaan Hirsi Ali. Ze moest onderduiken, ze moest ergens op een plaats zijn waar niemand haar vinden kon. Geert Wilders, evenzo, doodsbedreigingen. Vreselijk moet dat zijn. Je hoeft het niet met die mensen in hun opvattingen eens te zijn, om in ieder geval wel te beseffen dat dat een hele nare, een hele bedreigende situatie moet zijn als mensen uit zijn op jouw dood. En deze mensen krijgen gelukkig in ons land dan ook bescherming van de politie en zo nodig nog van meer mensen in het geheim om ervoor te zorgen dat zij zich veilig kunnen voelen. Als wij hier beginnen te lezen in Markus 14, start dat eigenlijk met een doodsbedreiging. Daarvoor in hoofdstuk 11 vers 18 was al gezegd dat er het plan leefde onder de overpriesters en de schriftgeleerden, de ouderlingen, om Jezus te doden, maar hier neemt dat wel hele grote vormen aan. Ze zijn bezig, zegt vers 1, zij zochten hoe zij hem met listigheid, met een list zouden vangen en doden. Voor Jezus is er op dit moment geen beveiliging. Vogelvrij wordt hij hier verklaard. Want het zijn notabene de geestelijke leiders zelf die voor veiligheid en bescherming hadden moeten zorgen. Die besloten hebben om Jezus te doden. En een list die in vers 1 wordt genoemd, een list is om dat niet te doen tegenover de Romeinse overheersing, maar met behulp van de Romeinen. Desnoods via de kruisiging. Zo is een list. Het vervolg van dit hoofdstuk, hoofdstuk 14 en 15, vertelt hoe zij daarmee verder gaan. Een spannend begin, zo aan het begin van hoofdstuk 14. Als je als lezer zo de hoofdstukken hiervoor hebt gelezen en doorgenomen, en hebt gehoord alles wat Jezus gedaan heeft, de wonderen, de liefde, de barmhartigheid die hij tentoonspreidde, dan krijgt het hier wel een hele dreigende ondertoon. Hoe gaat dit aflopen? De hoofdstukken daarvoor hebben dat ook laten zien. Hoofdstuk 11, 12 en 13 vertellen hoe Jezus als het ware meer en meer zich terugtrekt van de tempel en alles wat er in de tempel gebeurt. In hoofdstuk 13... vers 1 staat, als hij uit de tempel ging. Dat is de laatste keer dat Jezus in de tempel is geweest. Om er nooit meer terug te keren. Hij laat die tempel achter zich. En vanaf de Olijfberg blikken ze daar nog een keer op die grootse, indrukwekkende tempel. En de discipelen zijn ervan onder de indruk. Maar Jezus zegt, de ene steen zal niet op de andere blijven. En dan dus hoofdstuk 14. Dit hoofdstuk begint met wat dan wel wordt genoemd de zalving in Betanië. Het stukje dat wij gelezen hebben, vers 1 tot en met 11, de zalving in Betanië. Ik heb ervoor gekozen om het vanmorgen vanuit Markus te doen. We zijn op de catechisatie ook bezig met het Markus evangelie. En voor de komende week is Markus 14 aan de beurt. Wat dat betreft is het ook wel mooi om het op deze manier te kunnen combineren, maar het staat in nog twee evangelieën vermeld, ook in Matthäus 26 en in Johannes 12 lezen wij over de zalving in Betanië. En als we zo die drie beschrijvingen, drie verhalen naast elkaar leggen, dan kunnen we een aantal gegevens samenvoegen en combineren. Er staat trouwens in Lucas 7 een zalving vermeld die wel een paar overeenkomsten heeft. Maar dat is toch echt wel een andere gebeurtenis geweest. Dat is een bepaalde vrouw die de voeten van Jezus was met haar tranen in het huis van Simon de Farizeeër. Dus Lucas 7 kunnen we er buiten laten, maar Matthäus 26 en Johannes 12 gaan over dezelfde gebeurtenis. En wij weten vanuit Johannes 12 dat het om Maria gaat. Maria, de zus van Martha en van Lazarus. Er staat in vers 3 hier in Markus 14 dat het is in het huis van Simon de Melaatse. Het zou maar zo kunnen dat hun vader Simon heette. En dat hun vader Simon vroeger Melaats is geweest, genezen is. Maar goed, hè, dat was zo intussen zijn bijnaam geworden, Simon de Melaatse. Dus hij heeft die naam altijd gehouden. Of hij erbij aanwezig was, of dat hij al overleden is, weten we niet. Maar het huis wordt zo genoemd, het huis van Simon de Melaatse. En dan komt Maria binnen. En zij heeft een fles in haar handen. Er staat een albasten fles. De fles zelf is al kostbaar en bijzonder. En daar zit een zalf in, nardus, onvervalst, zuiver, van grote prijs. Van grote kostbaarheid. Nou, verderop, dan komt er een gesprek over en dan zeggen die fariseeën, dan zeggen de discipelen in vers 5, dit had verkocht kunnen worden voor meer dan 300 penningen. Hoeveel is dat, kinderen? Een penning, dat was het bedrag dat een gewone arbeider, een gewone knecht, op één dag kon verdienen. Rijke mensen verdienden natuurlijk meer, maar dit was het normale bedrag. Dus een gewone knecht zou 300 dagen hebben moeten werken om dit aan te kunnen schaffen. Nou, we kunnen wel zeggen dat is een jaar werken. He, als je één dag per week niet werkt, als we even uitgaan in die situatie 6 dagen per week werken, ja, dan zit je wel op een jaar. En als je dat omrekent naar euro's nu, laten we zeggen 20.000 euro. Hoeveel is dat dan, kinderen? 20.000 euro. Nou, ik heb nog een rekensommetje gemaakt. Ja, misschien krijgen jullie zakgeld. Als jij 2 euro zakgeld per week krijgt. Nee, krijg je niet. Krijg je meer? Als we uitgaan van 2 euro, kinderen, weet je hoeveel weken je dan moet werken om dit... Hoeveel weken het duurt voordat je dit bedrag bij elkaar hebt? Ik zal jullie vertellen. 200 jaar. 200 jaar zakgeld. Enorm groot bedrag. 20.000 euro. Zij komt daar binnen en ze heeft die fles in de hand. En ze zou natuurlijk druppeltje voor druppeltje eruit kunnen gieten. Want die fles was heel dun, zodat er maar één klein druppeltje per keer uit zou komen. En één druppeltje zou al een heerlijke, krachtige geur in de hele ruimte teweeg brengen. Dat was al meer dan genoeg. Maar zij staat daar bij de Heer Jezus en zij heeft zo die fles in de hand. En zij pakt met de linkerhand de hals van die fles. Misschien heeft ze een momentje geaarzeld. Zal ik het doen? Ze breekt hem eraf en schiet in één keer zo de hele fles over het hoofd van de Heer Jezus. 20.000 euro. Kinderen, wat zouden jullie doen als je 20.000 euro had? Je mag kiezen wat je ermee deed. Waar zou je het voor besteden? Waar zou je dat voor gebruiken? Maria heeft zo'n groot bedrag voor Jezus over. In één gebaar, in één moment, stort ze het uit over het hoofd van de Heer Jezus. Als een blijk van haar intense liefde voor de Heer Jezus. Geen druppeltje, geen 2 druppels, geen 10 druppels. Alles. Dan staat er verderop in vers 8 in de tekst. Dat zij hem, Jezus, zalft tot een voorbereiding ter begrafenis. Maria wist dat Jezus ging sterven. Zij voelde aan dat het nog maar een paar dagen zou zijn voor zijn dood. 2 dagen voor Pasen, zegt vers 1. De discipelen hebben de woorden van Jezus ook wel gehoord. Dat hij sterven zou. Petrus heeft Jezus erop aangesproken. Ik wil het niet hebben dat dit gaat gebeuren. De andere discipelen hebben wel met een bepaalde verwarring en met een bepaald verdriet die woorden aangehoord. Maar er is er één die beseft dat dit komen gaat. Maria. En zij voelt aan dat er geen uitstel kan zijn. Ze wil niet wachten. Nu moet het gebeuren. Nu wil ze, vlak voor de dood van haar meester, nog één keer haar diepe liefde, haar bewogenheid, haar zorg voor haar meester laten zien. Opvallend, gemeente, dat zij geen pogingen onderneemt om Jezus hier vandaan te houden. Zij aanvaardt dat Jezus sterven gaat. Zij heeft beseft en gevoeld dat de Messias op geen andere manier Messias kan zijn dan door te sterven. Maar het raakt haar intens en de emoties overweldigen haar. Eigenlijk staat er in vers 8 niet dat zij hem zalft, maar dat zij hem balsemt. De kanttekeningen wijzen daar ook op. Dat zij hem balsemt, een koning of een profeet werd gezalfd. Kinderen, weten jullie ook, denk ik wel, als een koning moest worden, dan werd hij gezalfd. Dus dat is het begin van iemands taak en van zijn roeping. Maar balsemen doe je als iemand gestorven is. Als het lichaam daar ligt, dood. Als het klaargemaakt wordt voor het graf, dan wordt een lichaam gebalsemd. Dat woord staat hier eigenlijk. Zij zalft hem. De zalving van Betanië noemen dit gedeelte. Maar eigenlijk zouden we het moeten noemen de balseming. We zouden het moeten vergelijken met gebruiken en gewoonten die wij hebben. Als een geliefde overleden is, wat doen wij dan? We staan daar bij de overledene, dan sluiten wij de ogen, we drukken de oogleden dicht. En we pakken de handen van de overledene en we vouwen de vingers in elkaar en leggen de handen neer. En misschien dat je nog een kus geeft op het voorhoofd van de geliefde. Dat zijn allemaal daden van intense tederheid, van laatste zorg voor iemand die gestorven is. Nou, zo moeten wij zien wat Maria hier doet. Zij balsemt hem ter voorbereiding op de begrafenis. Het is haar meester, het is haar vriend, het is haar verlosser, het is haar zaligmaker. En zij zalft hem alsof hij al gestorven is. Ze zalft hem alsof ze zijn ogen dichtdrukt. Ze balsemt hem. Alsof ze zijn handen ineenvouwt. Als een laatste kus aan een dode. Zo neemt zij afscheid van haar geliefde meester. Dit is geen impuls, dit is geen ondoordachte daad, dit is geen reflex waar ze plotseling per ongeluk de hals van de fles gebroken heeft. Nee, zij gelooft alles wat Jezus gezegd heeft over zijn komende sterven. En zij aanvaardt het, dat hij dat doen gaat voor haar. Maar zij wil de toekomst niet in, dan alleen op deze manier. Om nog één keer haar oprechte liefde en haar grote intense betrokkenheid te laten merken. Een gebroken fles, onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte, een gebroken man. Want die gebroken fles, gemeente, heeft een betekenis. Het breken van de fles ziet op het breken van het lichaam van de Heere Jezus. Paulus zegt in 1 Korinthe 11, als hij het heeft over het avondmaal, hij herhaalt daar de woorden van Jezus: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Datzelfde woord, gebroken wordt. Jezus wordt een gebroken man in de dagen die voor hem liggen. Nu hangt de dreiging nog in de lucht, maar het gaat werkelijk gebeuren. Jezus zal gevangen worden. Jezus zal gegeesteld worden. Jezus zal geslagen worden. De zweepslagen zullen op zijn rug komen. Jezus zal het kruis moeten dragen. Jezus zal gekruisigd moeten worden. Zijn lichaam zal worden gebroken. De dood van Jezus zal niet vredig zijn en rustig. Zijn dood zal hardhandig zijn, wreed, pijnlijk, ondraaglijk, goddeloos. En zijn bloed zal stromen uit de wonden die zijn toegebracht. Kinderen, zie je nog een keer dat flesje? Marie heeft het vast en ze pakt met haar linkerhand die hals en ze breekt het. Die fles kan daar niet tegen. Die kracht is te groot. De fles breekt. Zo zal het lichaam van Jezus breken. De kracht van het geweld van de dood zal zo groot zijn dat zijn lichaam gebroken wordt. Deze man, hier gezalfd door Maria, wordt een gebroken man. In hoofdstuk 1 vers 1, het allereerste vers van dit Bijbelboek, gemeente, is Jezus aangekondigd als de Messias. De Christus, dat betekent de gezalfde. De gezalfde. Het evangelie van Jezus, de Messias. En vervolgens, in al die hoofdstukken die daarna komen, hoor je helemaal niets meer over zalving. Helemaal niets. Tot dit moment. Hier wordt Jezus gezalfd. Hier wordt hij als het ware zichtbaar als de Messias. Gezalfd tot zijn dood. Zo is de Messias. Een stervende Messias. Zo totaal anders dan wat de mensen dachten. Wat zij verwachten. Een Messias die hen verlossen zou van de Romeinen. Nee, zijn zalving is meteen een balseming. Zijn zalving is meteen het begin van zijn dood. Nou, als dan volgende week het avondmaal er is, gemeente, waar moeten wij vooral op letten? Op de woorden van Jezus, op de daden van Jezus, op het voorbeeld van Jezus, op de wonderen van de Heer Jezus? Nee, op de dood van Jezus. Als we Jezus willen erkennen als Messias, als Christus, als gezalfde, kunnen wij dat alleen doen als wij geloven in zijn dood. Straks als we het formulier lezen, zullen wij dat ook lezen. Dat wij de gewisse belofte Gods geloven. Dat door dat enige offer van Christus onze zonden vergeven zijn en het eeuwige leven verworven. Laten we ons zo voorbereiden. Vandaag nu in deze dienst en de komende dagen op de bediening van het avondmaal. Laten we zijn als Maria. Maria die de dood van Jezus niet tegenhield zoals Petrus probeerde. Laten we niet zijn als de andere discipelen die er niets van begrepen. Maar laten we zijn als Maria die de dood van Jezus aanvaarde. En geloofde. Geloofde. Maar niet als een automatisme en als een vanzelfsprekendheid dat Jezus is voor onze zonden gestorven. Maar als een diep gevoelde. Een onbegrijpelijke grote waarheid van het evangelie. Dat Jezus zo die dreiging niet heeft ontvlucht, maar dwars door de dreiging heen een gebroken man is geworden, zijn leven gegeven heeft. Een gebroken man. Zoals die fles gebroken werd en een enorme reuk verspreiden, er staat in Johannes 12, die reuk, die geur, die vervulde het gehele huis waar ze zaten. Ja, één druppeltje was al veel geweest, laat staan die hele fles. Het kwam vrij omdat de fles gebroken werd. Gemeente, zo wordt het lichaam van Jezus gebroken en er komt genade vrij. Er komt genade vrij als het lichaam van Christus gebroken werd. Iedereen die daar in het huis zat, die rook, die geur. Je kon er niet aan ontsnappen. Je kon er niet aan ontkomen. Zo is de genade van God als het lichaam van Jezus gebroken wordt. Er komt een overstelpende hoeveelheid genade vrij. Als Jezus zijn leven geeft. De Dordtse leerregels zeggen het. Zijn dood is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Toen deze man een gebroken man werd, kwam de geur van genade vrij. Toen werd het huis vervuld met de reuk van de nardes. Nu verspreidt deze geur van de dood van Christus zich over de gehele wereld. Gemeente, de overvloed van de genade. Ja, het woordje overvloed is eigenlijk nog te weinig om het zo te zeggen. Wij kunnen echt niet bevatten hoeveel genade er is in de dood van Christus. Wij kunnen niet bevatten wat voor enorme kracht de dood van Christus heeft. En wat een overdaad, wat een extreme hoeveelheid genade er is. Vrede met God, vergeving van alle zonden. De kracht van de Heilige Geest in ons leven. Dode mensen die levend worden. Allemaal genade die voortkomt uit de dood van de Heer Jezus. Laat vanmorgen niemand van ons denken dat er geen genade is. Laat ook niemand van ons denken dat er weinig genade is. Laat niemand van ons denken dat dat druppeltje voor druppeltje vrijkomt. Een klein druppeltje genade zou al heel veel zijn. Maar het is een gebroken man. Een gekruisigde Christus. Er is geen druppeltje genade. Er is een overvloed aan genade. En de mensen die daar toen in dat huis van Simon de Melaatse zaten, konden zich niet onttrekken aan de geur en aan de reuk. En niemand van ons vanmorgen en volgende week kan zich daaraan onttrekken. Die geur van het evangelie verspreidt zich. Er is genade voor u. Er is genade voor jou. Want Jezus heeft zich laten verbreken om die genade vrij te geven. Wij bereiden ons voor op volgende week zondag als het avondmaal is. Wat zien wij daar? Wij zien het brood dat gebroken wordt. Stuk gaat. Het lichaam van Christus. Bekende gedachte, gemeente. Bekende gedachte. Maar laten we deze week proberen te zijn als Maria. Die dat niet afdeed als een bekende gedachte. Maar die intens geraakt was. Dat Jezus een gebroken man wilde worden. En zij brak haar fles als een heenwijzing naar zijn gebroken lichaam. Wij mogen volgende week aan de tafel van Christus zitten en wij mogen het zien. En wij mogen het ontvangen. En wij mogen als het ware de geur van genade inhaleren. En we mogen als het ware verzekerd worden van de overvloed van genade. Die er is in de dood van de Heere Jezus Christus. Een gebroken man, onze tweede gedachte. Laten we naar onze derde gedachte gaan, een breekbaar werk. In dat stille, in dat ontroerende, tere moment. Dat Maria met haar intense liefde en emotie de zalf uitgiet over het hoofd van Jezus. Als iedereen de heerlijke indringende geur van de nardes ruikt, wordt plotseling dat kwetsbare verhaal doorscheurd door een paar stemmen van geërgerde discipelen. Er staat, zij vergrimden, vers 5, zij vergrimden tegen haar. Ze werden kwaad op haar. Ze voelden zich beledigd. Had dit geld niet veel beter aan de arme mensen gegeven kunnen worden? Wat een geldverspilling. Moet je nagaan. Meer dan 300 penningen. Alsjeblieft, zeg. 20.000 euro. Zo even in 2 seconden. Over het hoofd van Jezus gegoten. Ze hebben daar lelijke woorden voor gebruikt. Ze hebben Maria uitgescholden. Misschien hebben ze wel gezegd, kinderen. Misschien hebben ze wel gezegd tegen Maria. Je bent een stommerd. Verschrikkelijk dat je zo dit geld verspilt. Wat zijn die mensen ongevoelig? Wat zijn ze hard? Het was niet alleen Judas hoor. Het was niet alleen Judas die dit zei en die dit dacht. Ook die discipelen hebben dat kwetsbare en dat breekbare moment. Dat breekbare werk van Maria, dat goede werk van Maria, met hun harde, lelijke woorden bezoedeld. Misschien herken je dat wel. Bij jouzelf. Dat er momenten in jouw leven zijn. Van die kwetsbare, van die tere momenten. Je voelt je zoals Maria zich heeft gevoeld op dat moment. Misschien hè, dat er zo'n heilig moment kan zijn tijdens een preek. Of tijdens een psalm of een lied. Het raakt jou diep en een ander die walst er zo overheen. Misschien heb je wel eens geprobeerd om iets te zeggen. Uit dankbaarheid. Uit liefde. Je hebt geprobeerd om iets van wat er in jouw hart leeft om de woorden te brengen. En een ander hoort het aan en valt naar jou uit. En komt alleen maar met kritiek. Wat kun je dan ongelukkig, wat kun je je dan kwetsbaar en breekbaar voelen. Je denkt, oh, heb ik wat verkeerds gezegd? Heb ik wat verkeerds gedaan? Heb ik een fout gemaakt? Maria heeft dat misschien ook wel gedacht als ze daar die 12 van de discipelen om zich heen ziet staan en denkt, heb ik het wel goed gedaan? We kunnen rondom het avondmaal ook aanvechting en twijfel hebben. Misschien voel je dat verlangen om aan te gaan aan het avondmaal. Maar ben je bang voor de reacties en de woorden van mensen om je heen? We zien gebeuren, ook in dit gedeelte. Het gebeurt, het komt voor. Misschien kunnen we dit wel niet vermijden. Dat de meest kwetsbare, de meest breekbare momenten in ons leven door andere godsdienstige mensen niet begrepen wordt. Niet begrepen wordt. Maar misschien moet ik het ook wel omdraaien. Misschien ben jij wel iemand als die discipelen. Misschien ben jij ook wel heel snel in je oordeel en in je harde woorden over andere mensen. Misschien heb je ook wel heel veel kritiek op avondmaalgangers. Denk dan nog maar eens aan dit gedeelte van Marcus 14. Ik vind het opvallend, gemeente, dat dit het moment is voor Judas om op te stappen. Vers 10 en 11 eindigen met wat Judas gaat doen. Dit raakt hem zo, hè. Hij is zo beledigd. Hij is zo boos. Dat deze vrouw geld uitgeeft voor Jezus. Dat hij besluit om geld te gaan verdienen aan Jezus. Hij gaat, zegt vers 10. Hij gaat naar de overpriesters, opdat hij hem zou overleveren, opdat hij hem zou verraden. Als zij dit hoorden, waren zij verblijd en beloofden hem geld te geven. Juist de diepe, we zouden zeggen, juist de bevindelijke momenten in het geestelijke leven kunnen voor andere mensen aanleiding zijn om afstand te nemen. Het is voor hen zo onbegrepen en zo onbekend. Kwetsbare momenten voor Maria, maar Jezus neemt het voor haar op. Jezus neemt het voor haar op. Hij zegt in vers 6, laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Stop met die harde woorden. Stop met die kritiek. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want, zegt hij in vers 7, de armen hebt u altijd met u. Wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen, maar mij hebt gij niet altijd. Voorwaar vers 9. Ik zeg u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Voor Jezus is dit zo'n belangrijk moment in het evangelie, dat hij zegt, het hoort er echt bij. Want zij heeft erkend waarom ik gezalfde ben, waarom ik Messias ben. Zij heeft mijn dood aanvaard en geloofd en zij heeft mij daarom lief gehad. Voor ons ook wel een les. En wij denken zo vaak en zo makkelijk dat God zonder ons echt niks kan beginnen. Hè? Als wij ons geld niet geven voor de diaconie en als wij niet investeren in de kerk, ja, wat moet er dan van terechtkomen? Ja, God heeft ons echt niet nodig. God kan ook wel rechtstreeks voor arme mensen zorgen. God houdt zelf zijn kerk wel in stand. Heeft hij ons en ons geld echt niet voor nodig? Hij vraagt niet ons geld, hij vraagt niet onze betaling, hij vraagt niet onze inzet. Hij vraagt onze liefde. Hij vraagt om zo'n kwetsbaar, om zo'n breekbaar werk, zo'n goed werk zoals Maria dat heeft gedaan. Als wij op deze manier mogen heenleven naar het avondmaal, dan stellen wij onszelf de vraag: hoe komen wij volgende week zondag naar het avondmaal? Hoe ga je je voorbereiden om aan te gaan? Nou, laat het maar een kwetsbaar, een breekbaar moment zijn. Gaan we naar het avondmaal niet om te bewijzen en te laten zien dat je intussen een goede gelovige bent? Ga er niet heen uit gewoonte, ja, als ik afblijf, wat zullen de mensen dan wel weer niet zeggen? Of misschien denk je wel, ja, wat zijn eigenlijk de voorwaarden, wanneer mag ik komen? Hoe goed moet ik zijn om daar aan te zitten? Ben ik wel goed genoeg om aan de tafel van Christus te zijn? Wat moet ik meebrengen om daar te komen? Nou, je hoeft niets mee te brengen. De Heer Jezus zegt het. Je mag komen zonder geld en zonder prijs. Je hoeft echt niet te betalen. Kinderen, stel je voor, hè. Stel je voor dat je moeder binnenkort jarig is en je wilt iets aan haar geven. Denk je dan, oei, ik moet wel even denken. Ze heeft een heel jaar lang voor mij gezorgd. Ze heeft kleren voor mij gekocht. Ze heeft eten voor mij gekocht. Nou, dus elke dag zoveel geld en een jaar lang. Ja, dan moet ik allemaal wel gaan betalen naar mijn moeder. Dat wordt wel een heel kostbaar cadeau, hoor. Want ja, nee, natuurlijk denk je dat niet. Je gaat je moeder niet betalen. Dat hoeft niet. Je hoeft je moeder niet geld te geven om te verrekenen wat zij allemaal voor jou gedaan heeft. Maar misschien denk je wel, mijn moeder is jarig, ik houd zoveel van haar. Weet je wat, ik pak mijn spaarpot, ik keer hem helemaal om. Ik ga een prachtig cadeau voor mijn moeder kopen. Nou, dat is wel eigenlijk wel een heel mooi gebaar als je dat doet. Dat is geen betaling, maar dat is dankbaarheid. Hoe gaan wij naar het avondmaal volgende week? Gaan wij iets meebrengen? Gaan wij iets betalen? Willen wij iets verdienen? Onmogelijk. Hoeft ook niet. Als het daarover gaat, hoef je helemaal niets mee te brengen. En tegelijkertijd, kom als Maria. Kom als Maria. Kom met hartelijke liefde. Met intense dankbaarheid. Kom maar met bewogenheid. Kom maar, onbegrijpelijk hoe groot het is dat Christus gekomen is om zichzelf te geven in mijn plaats. Wat kan ik u geven? Zo zegt een lied. Wat kan ik u geven, want mijn ziel is arm. Was ik een herder, dan gaf ik een lam. Was ik een wijze, dan gaf ik verstand. Wat kan ik u geven, anders dan mijn hart? Jezus zegt van haar in vers 8, zij heeft gedaan wat zij kon. Geldt dat ook voor jou? Geldt dat ook voor jou? Heb jij gedaan wat je kon? Zij kon 20.000 euro missen. Nou, misschien kon ze het niet eens missen, maar ze deed het toch. Ze heeft gedaan wat zij kon. Geldt dat voor jou? Nu? Volgende week? Zij heeft gegeven wat zij had. Geldt dat ook voor jou? Maria wilde de blijk van haar liefde niet uitstellen. Nu moest het gebeuren. Geldt dat ook voor jou? Of stel je het maar uit en stel je het maar uit. Maria aarzelde niet. En jij? Is er bij jou aarzeling? Stel je voor dat jij die kruik, die fles vast hebt in je rechterhand, met je linker. Wat doe je? 20.000 euro? Ja, dat zou mij innerlijk breken, denk je. Ja, aarzel je misschien? Mag het jou wat kosten? Mag het jou wat kosten? Niet als betaling, maar mag het jou wat kosten om Jezus te erkennen en Jezus te danken? Om een blijk van jouw liefde aan Christus te geven? Wanneer breek jij jouw fles? Amen. Laten wij zingen, Psalm 116, vers 1 en vers 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden. Psalm 116, vers 1 en vers 7. Laten wij samen het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier lezen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij tot dat doeleinde richten waartoe de Heere Christus geordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden van en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en neid van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de volgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die overleden heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zou worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Heere trouwe God, wij komen tot u dankend voor uw genade die zo overvloedig en zo rijk is geopenbaard in de dood van Jezus Christus. Laat niemand van ons denken dat er geen genade bij u zou zijn. Heere, u weet hoe hardnekkig die gedachte kan zijn. U weet hoe makkelijk ons ongeloof en ons wantrouwen in ons hart leeft. Maar Heere, laat ook deze geschiedenis van vanmorgen ons daarvan overtuigen. Dat er bij u een volheid en een grootsheid van genade is. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Heere, tegelijkertijd bidden wij u om een dankbaar hart, om overgave, om toewijding. Heere, u weet ook hoe makkelijk wij daarop beknibbelen. En hoe snel wij gewend raken aan de boodschap van het gebroken lichaam van Christus. Heere, vergeef het ons. En laat het nu, in de komende dagen en volgende week, mogen zijn zoals het bij Maria was. Dat wij zonder terughoudendheid ons hele leven aan u toewijden als een blijk, als een geringe blijk van onze dankbaarheid. Werk daartoe met uw Heilige Geest in ons hart. Heer, u kent ons ieder persoonlijk. U weet hoe ieder van ons de week zal ingaan, de een zal worstelen, of hij of zij mag aangaan, wellicht voor de eerste keer. De andere zal worstelen met de vraag of het niet uit gewoonte zal zijn. Een derde beseft misschien dat het niet kan zoals het nu is. Dat er iets gebeuren moet. Dat de toewijding en de bekering moet hernieuwd worden. Heere, hoe ons leven ook is, wees ons nabij en geef ons ook uw overvloedige genade in de dagen die komen. Wees ook vanmiddag bij ons, breng ons samen, zegen hen die dan uw woord zal bedienen. Geef ons een gezegende zondag, we bidden en danken dit, in Jezus' naam. Amen. Psalm 139, vers 14, laten we dat als onze slotzang zingen. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.